nadenken wat er verandert of veranderd is op die eerste Pinksterdag. Want best bijzonder als je Handelingen 2 leest, die eerste zin, toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak. Maar toen vierden ze niet wat wij vandaag vieren. En dat is toch belangrijk om even te bedenken, om goed tot je door te laten dringen dat er op die dag echt wel wat gaat veranderen. Het was traditie al vele eeuwen lang om het Pinksterfeest te vieren in Jeruzalem. De Joodse geloofsgemeenschap kwam daar bijeen in Jeruzalem, in de heilige stad. En daar kwamen, zoals we gelezen hebben, niet alleen mensen uit Jeruzalem, maar vanuit de hele toenmalige wereld, zou je kunnen zeggen, stroomden ze toe, Joden en mensen die zich hadden bekeerd tot het Jodendom, om samen Pinksterfeest te vieren. Dat stond al beschreven in Leviticus en Deuteronomium, hoe dat feest gevierd moest worden. 50 dagen na Pasen. Wist u dat nog? Denk het wel, hè? 50 dagen na Pasen is het Pinksteren. Dat betekent dat het verbonden was ook aan Pasen. En Pasen en Pinksteren waren van oorsprong beide feesten om de oogst te vieren. Pasen markeerde het begin van de oogst. En op de tweede dag van Pasen werd de allereerste schoof van de graanoogst aan God aangeboden. Begin van het nieuwe leven met God in dat oogstjaar werd vervolgens aangeduid door van die oogst 7 dagen lang ongezuurde, niet gegiste broden te eten. En tegelijk, dat kennen we denk ik allemaal, duiden die ongezuurde broden op het grote nieuwe begin van het leven met God, de uittocht van Egypte. Het was een oogstfeest en het werd verbonden met de uittocht uit Egypte. Nieuw leven. Pasen was het begin van de oogst en 50 dagen later, dan had je het wekenfeest, 7 weken verder, of Pinksteren. En daar was het aanbieden van 2 broden van het nieuwe meel als eerstelingen aan God was gebruik. De centrale gedachte van het Pinksterfeest was dat je als volk van God van je eigen gaven geeft aan God. Uit dankbaarheid. Dankbaarheid voor de oogst. Dankbaarheid voor alles wat het land heeft opgebracht. De gelovige geeft voor de zegen die hij heeft ontvangen. En daarom staat er in Deuteronomium dat op dit feest niemand met lege handen voor de Heer mag verschijnen. Dat was de opdracht van Pinksteren. Niet met lege handen voor de Heer verschijnen. En naast het geven van een deel van de oogst is het tweede de verplichting om te komen naar Jeruzalem en eigenlijk daar bij de tempel voor de Heer te verschijnen. Net als op die 2 andere grote feesten van het jaar, Pasen en het Loofhuttenfeest. Komen voor Gods aangezicht. Letterlijk staat er geschreven, ze moesten komen uit hun eigen huis, uit hun dagelijks leven, naar de Heer hun God. En dan komen met de broden om die aan te bieden als dank voor de zegen. Dat is hoe het Pinksterfeest gevierd werd. Pasen werd verbonden met de uittocht uit Egypte en Pinksteren werd verbonden met de Sinaï, waar de geboden, de 10 woorden gegeven werden aan het volk. Beide waren oogstfeesten en beide waren ook momenten uit de heilsgeschiedenis van God met het volk. Zo was het traditie, eeuwenlang, om Pinksteren te vieren. Je geeft iets en je komt. En dan lezen we Handelingen 2. De volgelingen zitten bij elkaar, 120 in totaal, gekomen in de bovenzaal ergens in Jeruzalem. Als je nu in Jeruzalem komt, wijzen ze dat nog steeds aan, waar die bovenzaal is. En je weet nooit Of dat dan zo is, dat dat dan bedacht is, dat het daar is. Maar hoe dan ook, er is daar iets gebeurd en je hoort in de tekst wel dat het moeilijk is aan te duiden. Er is iets van als een windvlaag, als vuur. En plotseling zijn ze vervuld van de Heilige Geest en spreken ze in vreemde talen. Al die mensen die gekomen zijn, al die pelgrims worden er door aangesproken en die gaan er iets van begrijpen. Ze hoorden hun in hun eigen taal, maar als je me nou vraagt hoe dat dan geklonken moet hebben en hoe dat was, kan het eigenlijk niet vertellen. Maar wel dat ze iets begrepen van de grote daden van God. Iets van die bevrijding die God gaf bij de uittocht. Iets van God die belofte heeft gegeven met de 10 woorden hoe je hebt te leven. Maar zij merkten allereerst de verandering bij die leerlingen van Jezus. En ze probeerden het te verklaren. En dan krijg je natuurlijk altijd allerlei verklaringen. En dan zegt de een, nou, ze zijn misschien wel dronken, ze zijn wat aan het lallen. En ik denk dat er misschien wel iets ontstaat van zo'n gevoel, als je zulke leerlingen daar dan ziet praten. Misschien zoals je vandaag de dag bij jongeren zit die over de computer gaan praten. Die dan vertellen wat ze allemaal moeten doen en welke codes ze moeten gebruiken. En als ze dan een spelletje doen op de computer, en welk level je zit en welke wilde je aan moet maken. En nou, dat je dan denkt, abacadabra, ik maak het allemaal niet meer mee. Zoiets gebeurt er, dat je vervreemd raakt. Dat je zegt, ik maak het niet mee. En tegelijk heeft het ook iets, een aantrekkingskracht. Van, maar wat is dat dan eigenlijk? Want als ze gaan luisteren, dan ontdekken ze iets van waar het blijkbaar over gaat, over God. En dat ze dan iets verstaan over waar het om gaat in het leven van alle dag. Een wonder wat op Pinksterdag gebeurt, is dat er hier echt iets heel fundamenteels verandert in hoe het Pinksterfeest altijd gevierd werd. Want je zou kunnen zeggen, de mensen geven niets meer aan God. Ze krijgen de kans niet eens. Het waren wachtende mensen. En in plaats van dat ze de handen vol hadden om iets aan God aan te bieden, stonden ze met lege handen, waren ze afwachtend in Jeruzalem met wat er zou gaan gebeuren. Jezus was weg. En hoe nu verder? Met lege handen zaten ze te wachten. Zou er iets gaan gebeuren? En dan ontvangen ze op een overvloedige en overweldigende, ingrijpende manier iets waarvan je zegt dat is de Heilige Geest die hen vult. Het huis waar ze bij elkaar zijn is vol van de Geest. Die verdeelt zich over ieder, stroomt door hen heen naar buiten, naar al die mensen die aanwezig zijn. En je zou kunnen zeggen, het belangrijkste van het Pinksterfeest allereerst is dat niet de mensen geven iets aan God uit dankbaarheid. Nee, God geeft hier iets aan de mensen wat ze niet hadden verwacht. Wat ze niet hadden kunnen denken. Er overkomt je iets en opeens ben je toch veranderd. Gebeurt er iets in jezelf. Het wordt een feest niet van geven, maar van ontvangen. En het is niet dat zij moesten komen, maar de Geest komt naar hun. Er komt iets heel nieuws op die eerste Pinksterdag. Je hoeft niet naar Gods aangezicht te komen en naar de tempel in Jeruzalem te reizen, maar in Handelingen 2 valt op dat de leerlingen gewoon blijven waar ze zijn. God komt tot de mensen waar ze zijn. Dat is wat er gebeurt in Handelingen 2. God zoekt de mensen op. Komt misschien wel dichter bij de mens dan dat mensen ooit naar God toe genaderd zijn. Er wordt zelfs gesproken dat de Heilige Geest in je komt wonen. Dieper dan dat kan niet. God die zich zo verbindt aan mensen dat hij in hen komt wonen. Hij daalt neer op de plaats waar wij ons bevinden. En als dat in jezelf gebeurt, wordt er iets aangeraakt en komt er iets in beweging. Bij het beeld van die uitstorting van de Heilige Geest gaat het ook over iets dat gaat stromen. Want ze gaan direct ook door naar de andere mensen om daar iets over te vertellen. Het is niet iets wat in jezelf blijft, maar je moet daar blijkbaar iets over zeggen, iets van uit laten stralen. Als een stroom die door de wereld gaat. Wie de Geest van God ontvangt, komt in beweging naar anderen toe. Mensen die stil bij elkaar waren gaan zitten, gaan opeens spreken en andere mensen raken daar volop in geïnteresseerd. De Heilige Geest daalt neer in je leven. Dat is de kern van Pinksteren. Niet wij moeten komen en geven en ons gave geloof aan God tonen, maar er komt iets naar ons toe, Gods Geest, die opzoekt waar wij ons bevinden. De Geest vieren van vandaag is niet naar boven kijken, maar het is juist om je heen kijken. Waar is die Geest dan neergedaald? Waar is die Geest dan aanwezig in ons mensen? Een ongelooflijke verandering om zo te leren kijken. Niet te denken over de God of de goden die ver boven mensen zijn, maar te realiseren dat de Geest van God in mensen in beweging zet en aanwezig is. En als die Geest dan is neergedaald, wat zien wij dan? Wat zien we in deze wereld? Misschien worden we er niet zo vrolijk van. Als je ziet wat er allemaal gebeurt. Dat je vaak denkt, en waar is die Geest dan? Als er zoveel narigheid en zoveel ellende, zoveel zorgen zijn. Als je dan zegt, maar God is daar waar mensen zijn, dan zie je ook veel zuchten en steunen en moeite en zorgen. Wat voor mezelf heel helpend is, is een tekst die Paulus schrijft in de Romeinenbrief, dat hij zegt, als wij niet weten meer wat wij zullen zeggen, wat wij zullen bidden, als onze woorden tekortschieten omdat we zien hoe het er toe gaat in de wereld, dan is die Geest die komt ons dan te hulp en die zucht met ons mee. Dus als wij rondkijken in deze wereld en het eerste misschien wat op ons afkomt, vooral ook is daar waar we zorgen over maken of over zuchten en steunen, weet dat die Geest weet waar wij zitten. Dat wij ons zorgen maken en dat we net als Paulus weten, maar zo is niet bedoeld. En wij zuchten, want wij verlangen naar een andere wereld. Dat zuchten is een verlangen naar een nieuw leven. En die Geest, die zucht met ons mee. Als wij zuchten, is dat niet een kwestie van ongeloof, maar is dat juist omdat die Geest in ons woont en zegt, zo moet het niet. Verlang naar die andere wereld, naar dat Rijk van God. Maar als je rondkijkt, zie je ook hoe die Geest op andere manieren werkt en doorwerkt in ons leven. En dat is de vraag die we voor onszelf mee mogen nemen. Ook herkennen we de Geest van God op de plaats waar wij onszelf ook bevinden. En dat is soms een hele stap. Om hele alledaagse dingen te benoemen als het werk van Gods Geest. Daar aarzelen we soms in. Want we willen die grote woorden niet zomaar gebruiken. En als je aan de Geest denkt, dan wordt er vaak ook over gesproken dat je over spectaculaire bekeringen moet denken, of naar mensen die in tongen gaan spreken, of mensen die genezen worden, of mensen die genezingen verrichten. Maar ik denk dat het in het leven van alle dag vaak op een heel andere manier ook voor ons uitwerkt als die Geest is neergedaald. Voor mij heeft dat alles te maken met dat die taal van de Geest blijkbaar zo is dat iedereen het kan verstaan. Of je nou dezelfde taal spreekt of niet. En dan heb je het over een andere soort taal. Taal van vertrouwen, taal van hoop, taal van liefde. Die Geest is daar waar mensen verbonden raken als die talen gesproken worden. Als er opeens merkbaar is dat er woorden van hoop kunnen zijn. Als er opeens voelbaar is dat er liefde tussen mensen is. Mijn lievelingslied is Ubi Caritas. En Henny had het over, werkt in de zorg. Ik werk ook in de zorg. En ik denk altijd daar waar liefde is en zorg, daar is God. Ik durf dat te zeggen, dat de geest van God werkt daar waar mensen zich inzetten voor anderen, liefdevol en aandachtig. Om hen nabij te zijn. Niet met spectaculaire genezingen, maar door dichtbij te zijn bij situaties van mensen waar zij zich bevinden. En er komt soms nieuwe adem in situaties van zorgen en benauwdheid, van ziekte. We zongen dat ook net, dat de adem van Gods geest, dat ons weer ruimte geeft om verder te kunnen. Soms kun je het niet vertellen waar die adem vandaan komt. Maar opeens is er weer kracht om een volgende stap te zeggen. De geest des Heren maakt een nieuw begin. Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. Ook dat is een lied dat we zo zullen zingen. Ook dat is de geest die aan het werk is. Als je voelt dat je aan elkaar geschonken bent. Niet omdat je elkaar uitgekozen hebt. Je zegt, wij mensen zijn met elkaar verbonden in Gods naam. En dan mag je vertellen over de grote daden van God in je eigen leven. Dat we hier zitten, wat we hebben meegemaakt. Met alle veranderingen heen zitten we hier nog steeds. Belijden we Gods naam en zijn we gelovige mensen. En zeggen een paar mensen, het wordt ze eigenlijk steeds bewuster, het wordt steeds dieper. Dat gebeurt in mijn leven. Is dat niet de geest die zich verbindt aan waar wij ons bevinden? De geest wil ons doen opstaan, opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt. Dat is de gave van de Heilige Geest, die neerdaalt. En wij hoeven er niets voor terug te geven. Wij hoeven niet te komen en in beweging te komen, maar die geest zet ons in beweging. Op hele kleine manieren, alledaags. Als wij ook openstaan om die kleine dingen ook te zien en te benoemen. Het zal een kracht geven om ook te midden van allerlei veranderingen houvast te vinden. En te weten dat die God en die geest met ons meegaat. Zodat we hopelijk kunnen blijven zingen. Kom scheppen geest, voltooi wat gij begonnen zijt. Is altijd aan de slag met ons. Het is in ons leven begonnen. En de diepste uitspraak is dat de geest ons leert belijden en te zeggen, Jezus is Heer. Alleen al als je Jezus als Heer belijdt, kan je zeggen dat die geest aan jou is gegeven. En dat is het begin van een leven door die geest die in ons leven waait. Ik hoop dat we daar voorbeelden ook in ons eigen leven van kunnen vertellen. Amen.